Beste mensen, bedankt voor de uitnodiging om vanmorgen hier in jullie midden te zijn om over het thema rein bewaren met elkaar na te denken. Ik zal mezelf even voorstellen. Mijn naam is Erik-Jan Verbruggen. Ik kom uit Dordrecht. Getrouwd. Ik heb een gezin met 6 kinderen, 4 eigen kinderen en 2 pleegkinderen. Het klopt inderdaad dat ik bij de Vluchthuvel werk als hulpverlener. Daarnaast ben ik in de gemeente van Dordrecht, de gerichtingen in de gemeente van Dordrecht, pastoraal werken, ouderling. Bij de plekken kom ik het thema rein bewaren best wel tegen. Vooral in de hulpverlening, maar ook in het pastoraat kom je best veel vragen tegen die gaan over hoe leef ik anno 2023 in de vragen die ik tegenkom zoals de Heere dat van mij vraagt. Daar gaan we vanmorgen met elkaar verder over nadenken. Ik zat te denken, ja, het is eigenlijk wel een beetje gek, hè, om over zo'n intiem onderwerp, over seksualiteit, hoe je daarmee omgaat, om daar zo, ja, in een lezingvorm over na te denken. Het is een beetje net als zwemles, hè. Als je aan de kant van het zwembad staat en de badmeester die zegt van, nou ja, we gaan zwemles en ja, doe je zo en zo en zo, dan zeg je ja. Moet je in het water doen, hè? Dat moet je leren in de praktijk. Eigenlijk is het ook zo met een thema als rein leven. Dat ervaar je in de praktijk. Je loopt tegen vragen aan, je komt jezelf tegen en je zoekt steeds naar wat moet ik nu doen? Wat vraagt de Heer daarin van mij? Het helpt uiteraard wel om vanuit de Bijbel zo met elkaar ja, je daarop te bezinnen. Om samen te zoeken naar wat wil de Heer hierin. Toen ik mij van de week voorbereidde op dit thema, moest ik denken aan een verhaal dat ik jullie eerst wil vertellen. Het is een verhaal, het is een bijzonder verhaal, maar wel een verhaal dat echt te maken heeft met het thema van vanmorgen. Het gaat over een koning, een vreedzame koning, een hele wijze koning, die met heel veel inzicht en tact en bewogenheid zijn rijk bestuurde. De naam van die koning was Absalom en ja, hij stond bekend om zijn vredelievendheid, zijn vriendelijkheid. En er werd gezegd dat hij een heel bijzonder drankje had. Een geneeskrachtig drankje dat hij persoonlijk maakte en waarvan hij alleen zelf de samenstelling kende. Het grote geheim van zijn koninkrijk. En dat drankje kon eigenlijk alle ziekten genezen. Koning Absalom die had een ridderraad waarmee hij elke dag morgen bijeenkwam. Ja, er waren dus ridders die sneuvelden op het slagveld en dan kwamen er jonge ridders bij die hun plaats weer innamen. En zo was er op een morgen een nieuwe ridder in de ridderraad aanwezig. Zijn naam was Roger, Sir Roger. En zijn collega's vonden het een beetje een eigenwijze ridder, een beetje een patser, een beetje een opschepper. Hij irriteerde de anderen met zijn jeugdige enthousiasme. Terwijl ze daar op die eerste dag voor deze nieuwe ridder bijeen waren, ze waren in gesprek, een lang en ingewikkeld gesprek, kwam er ineens een duif binnen, een postduif. De koning Absalom die herkende die duif, want dat was een van zijn eigen postduiven. De postduif die bracht een koning een boodschap van een koning uit een ander land. Koning Absalom die ontving de boodschap, die las hem eerst voor zichzelf en toen riep hij het uit, dit is vreselijk. Koning Gustav laat mij een boodschap sturen dat al zijn 10 kinderen ernstig ziek zijn. En heel veel mensen in zijn rijk. Er moet heel snel iemand naar het rijk van koning Gustav om mijn geneeskrachtige drankje daar te brengen. Maar het is een heel eind. Hoe doen we dat? Zo spoedig mogelijk. Nou, gelijk ja, kwamen er allerlei ideeën. Koning, de snelste schepen liggen klaar in de haven. Koning, laten we een leger op de been brengen. Die kant op zenden, maar al die ideeën wees hij resoluut ter hand. Hij zei, dat duurt veel te lang en dan kan het al te laat zijn. Er is maar één optie en dat is over land. En toen werd het doodstil. Iedereen wist, dan moet je door het land van volslagen verlatenheid. En dat was een afschuwelijk land dat bekend stond om zijn draken en zijn reuzen. En al snel trok de een naar de ander zich terug. Iedereen die keek naar de ander van, ja, ik ga dat niet doen. Totdat de jongste ridder Roger opstond en zei, koning, ik zal gaan. Nou, de anderen zeiden, ja, je bent veel te onervaren, het is veel te gevaarlijk. En het land wordt bewoond door bijzonder gevaarlijke wezens. Niet doen! Maar een uur later was het toch zover. Roger, in zijn nieuwe harnas, op een wit paard, ja, die was klaar om weg te gaan. En onder zijn borstschild droeg hij dat kleine flesje met alleen een rode vloeistof. Die geneeskrachtige drank. En hij had een kaart van de koning meegekregen. De koning had gezegd, Roger, spreek met niemand onderweg en volg alleen de route van dit kaartje. Dan kom je aan. U kunt mij vertrouwen, majesteit. Ik zal het doen. En zo ging het 2 dagen. Nou, het ging eigenlijk best heel voorspoedig. Hij reed de hele dag door en maakte een korte stop, 's nachts bij een vuurtje. Voor dag en dauw stond hij op en ging weer verder. En ja, hij zag eigenlijk niks, geen bijzonderheden, geen rookpluimen uit de neus van draken. Waar zou die koning zich toch zorgen om maken? Hij was een beetje verrast door het gebrek aan weerstand. Tot er ineens een kraak was aan de kant van de weg. En er kwam ineens een klein, miserig, oud mannetje tevoorschijn. Met een grijze baard, met een grijs pak, een grijze broek, een donker mannetje. Ja, goedendag meneer. Vindt u het goed dat ik u even gezelschap houd? Het is zo eenzaam hier. Ja, het is ook levensgevaarlijk hier met al die draken en reuzen. Maar u, beste ridder, u bent zo anders. Nou, Roger stemde in. Hij had al een paar dagen niemand gesproken. En hij dacht, het is ook onvriendelijk. Ik op mijn paard, dat kleine kaboutertje ernaast. En hij zei, kom mee naar mij op het paard. Neem je een stukje mee. Hoe zei die kabouter, u zult het wel warm hebben zo in dat harnas. Inderdaad, het was een warme dag, maar ik ben op weg voor mijn koning. U zult wel honger hebben. Ja, maar ik mag niet stoppen, want ik ben op weg voor mijn koning. Maar bent u dan helemaal alleen? Vroeg dat kleine mannetje. Ja, ik ben alleen uitgezonden. Nou, wat een koning zegt. En wat een collega ridders, laten ze u alleen gaan. Roger zei niets, maar hij moest hem wel gelijk geven. Daar weer geritsel, nog zo'n kaboutertje die tevoorschijn kwam. O meneer, daar is mijn broer, mag die ook meerijden? En even later zat die kabouter ook achter op het paard. Dat paste natuurlijk wel. Broer die zei, klopt het eigenlijk wel? Weet u wel zeker dat u op de goede weg bent? Het is wel gemakkelijk om dat te denken, maar je zou je zomaar vergissen. Maar, Sir Roger, wij helpen u en zorgen dat u niet verdwaalt. Wie zijn jullie eigenlijk? Vroeg Roger. Zijn jullie kabouters? Zijn jullie dwergen? Dwergen? Nou, sir, ze noemen ons morbides. Heb je daar nooit van gehoord? Wij zijn ontzettend trouwe vrienden. We zeggen altijd, geef één van ons een lift en we blijven ons hele leven lang bij. Kijk, daar is onze opa. En even later liep er een vrolijk kletsende opa ook mee en even later zat hij ook voor op het paard. Je begrijpt het al. Het duurde niet lang of deze ridder werd omringd door een grijze massa met allemaal kleine kaboutertjes, allemaal morbides. De neven en de achterneven en de overgrootvader, allemaal kwamen ze erbij. Draken, zei Roger, ik zie er niet één. Zei de kabouters, de morbides, ja, ze zitten overal, maar ze houden zich schuil. Maar ik zie nergens rookpluimen uit de neus van een draak. Jawel, maar ze houden hun adem in tot ze tot de aanval overgaan. En dan komen ze met een hele zwerm. En zo gingen ze verder tot het paard zich een weg moest banen door een grijze massa van allemaal morbides. En toen gebeurde het. Het arme beest struikelde over 2 morbides die tussen zijn hoeven kropen en raakte gewond aan zijn been. Maar geen nood, de kabouters hielpen en zeiden, dit beest kun je hier toch niet achterlaten. Wij zorgen wel voor, loopt u maar met ons mee. En zo ging het verder. Later zei de opa, de wijze opa morbide, die zei, moet u nou dat hele stuk alleen lopen? Weet u dat er een heel snel pad is? Als u hier rechtsaf gaat, ja maar, dat staat niet op de kaart van mijn koning. Ja dat klopt, maar die heeft de route voor het paard gegeven. Maar lopend, als je hier zo de heuvel over gaat, dan ben je er echt in no time. Even laat liep Roger met een bende kaboutertjes om zich heen over dat pad. Zeg, krijgt u die warm met die helm en met dat harnas aan. Even laat droegen, gewillige kabouters zijn helm en zijn harnas. Na enkele uren was Roger zo ontzettend moe dat hij nauwelijks meer kon lopen. En zeiden de kabouters, zou u niet even rusten, wij zorgen voor u. En voor hij het wist, was hij in een diepe slaap. Terwijl Roger lag te slapen, droomde hij over kleine kaboutervingers die zijn zwaard uit de schede haalden. En over andere kleine vingertjes die onder zijn wambuik zochten naar een klein flesje met geneeskrachtige drank. En toen schrok hij overeind. Het was geen droom, maar het was echt waar. En met een schok besefte hij wat er was gebeurd. Ik ben in de val gerold. Hij griste zijn flesje terug, kon nog net zijn zwaard grijpen, hakte om zich heen tot de stukjes morbide om hem heen vlogen. Reizend vluchtte het leger er vandoor. Snel vervolgde Roger zijn reis, zonder harnas, zonder paard. 2 dagen later strompelde hij de ophaalbrug over van het kasteel van koning Gustav. En hij zei, ik ben Roger, ridder van koning Paxalon. En ik kom met het geneeskrachtige drankje. Nou, de wacht lachte er eerst uit, maar de koning liet hem toch bij zich roepen. Grote dankbaarheid vervulde hem toen hij dat flesje in ontvangst mocht nemen. Toen zei hij, Roger, ben je nou in je eentje die gevaarlijke reis gegaan? En toen zei Roger, ik ben eigenlijk helemaal geen draken en reuzen tegengekomen. Draken en reuzen, zei Gustav, die zijn er helemaal niet meer. De vijanden tegenwoordig zijn veel gevaarlijker dan ooit tevoren, omdat de meeste mensen niet beseffen hoe dodelijk ze zijn. Ik heb dit verhaal niet zelf bedacht, maar het komt uit het boek Kronieken van een Koninkrijk. En ik moest daar vanmorgen aan denken, toen ik me voorbereidde voor de lezing van vanmorgen. Hebben wij zo niet allemaal van die kleine kaboutertjes, van die kleine morbides, die we toelaten in ons leven, maar die ons op de loopbaan van het geloof ernstig kunnen hinderen? Ik probeer dat maar even concreet te maken, naar het thema van vanmorgen, rein bewaren. Erg de grenzen opzoeken als je een relatie hebt waarover heen gaan. Of die ene onbeleden zonde in je leven. Of dat seksvriendje, seksvriendinnetje, waarvan je wel voelt dat het absoluut niet past met een christelijk leven. Of dat verleden dat je al jaren geleden je zusje hebt aangedaan, waarvan je hoopt dat ze het al lang vergeten is. En waarvan ik je verzeker dat dat echt niet zo zal zijn. Die abortus, toen je 14 jaar was. Zomaar een paar willekeurige voorbeelden, verzonnen voorbeelden, maar wel echt uit de praktijk gegrepen. Dus, rein leven is een enorm belangrijk thema. Het heeft alles te maken met een leven als christen anno 2023. Wij hebben allemaal een vuurtje in ons. Ik heb hier een doosje lucifers meegenomen. Reuzenhandig. Moet je je eens een leven voorstellen zonder vuur? Ik ben vanmorgen met de auto gekomen. Ik had een lekker band onderweg. Dan was ik aan de late kant. Maar gelukkig was dat redelijk snel geregeld door een andere auto te lenen. Maar zonder auto was ik nog ergens in de buurt van Dordrecht geweest. En absoluut niet op tijd hier gekomen. Zonder vuur was mijn auto niet vooruit gekomen. Zonder vuur hadden jullie gisteravond rauw gegeten. Het is nu lekker buiten, maar zonder vuur gaan we een koude winter tegemoet. Vuur is onmisbaar om te leven. Maar als we vanmorgen een testje zouden doen en zouden zeggen, nou, we gaan eens proberen om wat brandende lucifers links en rechts neer te gooien, ja, dan zou in no time hier het mooie gebouw in lichte laaien staan. Dan gaat het niet goed. Dus vuur is reuzehandig, maar je moet het wel echt op de goede manier gebruiken. Zo is het ook met het vuurtje van seksualiteit. We moeten daar rein mee leven, we moeten daar rein mee omgaan, omdat we anders grote brokken kunnen maken. We moeten leren wat Gods plan is met seksualiteit. En vanmorgen wil ik met jullie deze 5 dingen daarover doorlopen. Eerst, het gaat allemaal om natuurlijk kort in de tijd bestekt dat ik heb gekregen. Een paar dingen over, wat zegt nu de Bijbel hierover? Daar hebben jullie gisteren ook al uitvoerig bij stilgestaan. En dat zet ik naast het denken in onze samenleving over seksualiteit. Ik wil een paar opmerkingen maken over rein leven als je alleen bent en over rein leven in een relatie. En ik sluit af met 5 Bijbelse adviezen. Eigenlijk als een soort samenvatting van deze inleiding. Dus eerst iets over, wat zegt nu de Bijbel over seksualiteit? Ik denk dat je zult merken als je echt de Bijbel gaat lezen, als je je echt verdiept in dit thema, dat de Bijbel een ontzettend open boek is. Al deze week sprak ik met een kandidaat die binnenkort predikant wordt. En die stelde mij de vraag, vind je nou dat ik hierover moet preken? Seksualiteit. Nou, daar hoefde ik nog geen seconde over na te denken. Mijn antwoord was ja zeker, want de Bijbel spreekt hier heel eerlijk over. Kijk, ik zeg niet dat je elke zondag rond het 7e gebod moet preken, maar seksualiteit wordt in de Bijbel heel open besproken. Als een gave van God. Voor de zondeval was er al seksualiteit. Adam en Eva die kregen de opdracht om vruchtbaar te zijn en zich te vermenigvuldigen. Niet door elkaar alleen maar heel diep in de ogen te kijken, maar ook door seksueel actief te zijn, door gemeenschap te hebben. Het was niet alleen iets wat de Heer toeliet, maar het was zelfs een opdracht. Ook voor de zondeval, maar na de zondeval liet de Heer deze gave. Je komt in de Bijbel de blijdschap tegen over seksualiteit. Als ik denk aan een tekst van Spreuken 5, dus 18 en 19, waar gezegd wordt tegen de jonge mannen, verblijdt u vanwege de huisvrouw van uw jeugd. Laat u haar borsten te alle tijd dronken maken. Dol steeds in haar liefde. Nou, dat zijn woorden, daar zou je bijna van gaan blozen. Zo open, zo, ja, ik zou bijna willen zeggen zo erotisch. Maar zo eerlijk schrijft, spreekt het woord van God over de gave van seksualiteit. De Bijbel is een open boek. De Bijbel gaat ook absoluut niet uit de weg wat een drama ze teweeg brengt als je het vuur buiten zijn bedoeling laat komen. Als je het vuur op een verkeerde manier gebruikt. Ik heb deze week een artikel geschreven over Amnon, de halfbroer van Tamar, de zoon en de dochter van David. Amnon die misbruikte zijn zus, zijn halfzus, en regeerde haar. Kracht haar. Hij maakte zelfs een plan samen met zijn vrienden. De Bijbel beschrijft dat heel eerlijk. Dat Amnon met een chagrijnig gezicht rondliep en dat zijn vrienden zeiden, wat is er met jou aan de hand? Nou zeiden, ja, Tamar, zo'n mooie meid, maar ze is niet voor mij. Nou, maar dat gaan we toch regelen, zeiden ze. Ik zeg het in mijn eigen woorden uiteraard. En ze maakten een plan en hij deed alsof hij ziek was. En hij vroeg of Tamar hem wou verzorgen. En toen iedereen weg was, toen nam hij haar en hij verkrachtte haar. Beste vrienden, blijkbaar vindt de Heilige Geest het nodig dat wij zo concreet in de Bijbel lezen over zo'n drama als seksueel misbruik. Dat staat niet weggefrommeld in 1 of 2 teksten, maar een hoofdstuk lang zie je de film van dit afschuwelijke drama voor je ogen gebeuren. Zo concreet is het woord van God. Ook over overspel, David en Batsheba. Simson, we zouden zeggen een dienaar van de Heer, die ook naar een hoer ging. De Bijbel is een open boek en de Bijbel waarschuwt ook ons. De Bijbel roept ook ons heel concreet op om te leven in gehoorzaamheid aan de Heer. Als Paulus in zijn brieven schrijft over het leven met de Heer, dan zegt hij, je moet aandoen en je moet afleggen. Er zijn dingen daar moet je naar zoeken. Binnen, dan moet je in oefenen. Het gaat over geduld, en zachtmoedigheid, en zelfbeheersing en liefde. Al die dingen. Paulus zegt ook, er zijn dingen die zijn als morbides. Die moet je weghakken uit je leven. Die moet je wegdoen. Het gaat over gierigheid. Je leeft als een gierige vrek. Het gaat over geroddel. Over boze woorden, kwade woorden, drift. En, zegt hij, dat gaat ook over hoererij. En onreinheid en afgodendienst. Dus, het woord van God is heel concreet. Aan de ene kant over de gaven van seksualiteit, aan de andere kant over de gebrokenheid en de zondigheid op dit gebied. En laten wij daarin het woord van God naspreken. Dat sla ik even over voor nu. Ik zet dit naast seksualiteit in onze samenleving. Want wij leven ook in een heel open samenleving, maar wel op een heel andere manier. Misschien heeft het soms ook wel iets positiefs, dat er in onze tijd heel open wordt gesproken over seksualiteit. Maar het is ook een openheid die wel enorm doorslaat. Seks zelfs. Seks is overal te koop. En misschien is dat voor jou iets waarvan je zegt van ja, daar heb ik echt grote moeite mee. Ik kom ook wel jonge christenen tegen die zeggen, ach ja, ik heb daar niet zoveel last van. Ik accepteer dat een beetje zoals het is, maar het is niet zo dat ik me daardoor mee laat voeren, mee laat verleiden. Ik kom ook heel wat jonge christenen tegen voor wie dit allemaal een reële bedreiging vormt. De beschikbaarheid van pornografie, de beschikbaarheid van erotiek, de films die je kijkt. Maar ik wil vanmorgen vooral iets zeggen over je denken. Het gaat me niet allereerst dat ook over het doen, het meegaan met verleidingen, ja dat zeker ook. Maar de wereld kruipt ook in je hoofd. De wereld die komt binnen in je denken. Welke boodschap krijgen wij over seksualiteit? Ik heb hier zo eens een paar dingen op een rij gezet. Bijvoorbeeld het beeld dat vrouwen slank en volmaakt en uitdagend zijn. Een soort perfect beeld van hoe vrouwen zijn. Dan vind ik het niet zo gek dat er enorm veel dames zijn die zichzelf bij dat volmaakte vrouwenbeeld in de schaduw voelen vallen. Het is gewoon niet de realiteit. Of dat seks, seksuele relatie, dat het allemaal snel gaat en heftig en hartstochtelijk. Kijk, seksualiteit is een geweldige kracht. Seksualiteit heeft inderdaad alles met hartstocht te maken. Seksualiteit betekent ook dat je verschillen tegenkomt. Mannen en vrouwen zijn heel verschillend. En het is zoeken om elkaar te begrijpen daarin. Om die verschillen te overbruggen. Een goede seksuele relatie moet je ook leren. Die is er niet vanzelf, maar daar moet je aan werken. En daar kom je jezelf in tegen. En je moet leren om jezelf te beheersen. Nou, laat ik G nog noemen. Seksuele vrijheid is echte vrijheid. Dat is het beeld dat wij krijgen de wereld om ons heen. Doe wat je wilt, dan ben je vrij. Ontdek jezelf en wees jezelf. De vraag is of dat echte vrijheid is. Of dat je op deze manier uiteindelijk geketend raakt aan seksuele zonde, aan seksuele onreinheid. Daarom, wij worden bedrogen. De werkelijkheid is dat seksualiteit vraagt om zelfbeheersing. Dat niemand perfect is. Mannen en vrouwen verschillend zijn, dat dat een hele zoektocht kan zijn in een relatie. En dat echte liefde betekent dat je ook trouw bent en trouw blijft. Als jullie na vandaag echt hier nog eens wat over willen lezen of willen horen, dan zou ik willen aanbevelen. Zoek eens op de website van Bijbels Beraad het interview op met dominee Carl Truman. Je ziet hier screenshot daarvan, het is nog geen drie kwartier. Carl Truman heeft een dik boek geschreven in het Engels met de titel The Rise and Triumph of the Modern Self. In het Nederlands vertaald, de verheerlijking en de triomf van het moderne zelf. Truman die zegt, wij leven in een tijd waar wij onszelf heel erg in het middelpunt hebben geplaatst. En waar we ook onszelf heel sterk identificeren met onze seksualiteit. Hij noemt bijvoorbeeld, iemand zegt, ik ben trans. Niet ik heb gevoelens, die gaan over genderdysforie, maar ik ben transgender. En als jij daarvan zegt, dat misschien wel, dat je daar iets van vindt vanuit de Bijbel, dan voelt iemand zich totaal afgewezen. Hij benoemt dat heel duidelijk, hè. We hebben in de afgelopen decennia een ontwikkeling doorgemaakt waarin we ons ik, ons zelf, heel erg in het middelpunt hebben geplaatst. plaats. En hij laat zien in zijn boek, hij duidt dat ook in zijn video aan, ja, hoe haaks dat eigenlijk staat op de Bijbelse manier van denken over seksualiteit. Waar het veel meer gaat over relatie, over verantwoordelijkheid, over zelfverloochening. Nou, ik duid het even aan, de Bijbel en de samenleving waarin wij staan. En dat laat iets zien van de geestelijke strijd die zich afspeelt, heel veel terreinen, maar die zich ook afspeelt rondom huwelijk en seksualiteit. Kijk, geestelijke strijd gaat over heel veel dingen. Gaat ook over hoe we met ons geld omgaan. Gaat ook over hoe je met media omgaat. Gaat ook over het gezag van het woord van God. Maar het huwelijk en de gave van de seksualiteit is een van de domeinen waarop de vorst der duisternis zijn vurige pijlen heeft gericht. Wees je daarvan bewust. Ook in je studie, maar ook in je eigen persoonlijke leven. Ik wil een paar opmerkingen maken over rein leven als je alleen bent. Dat is een heel veelzijdig thema. Ik zei net al, de een die zal zijn seksualiteit heel kalm en rustig beleven. Die zegt, ja inderdaad, ik heb dat vuurtje wel in mij. Maar ja, ik loop eigenlijk niet aan tegen hele grote issues op dat terrein. En een ander zal zeggen, nou, die morbides die zwermen om mij heen. En die belemmeren mij in de loopbaan als christen. Dat ik geketend ben aan seksuele zonde. Een paar dingen hierover. In de eerste plaats wil ik iets zeggen over hoe denk je over zelfbevrediging, masturbatie. Ik wil daar een paar gedachten over doorgeven. Kijk, het ontwaken van seksuele gevoelens gaat voor velen gepaard met zelfbevrediging. Dat is op zichzelf niet zo vreemd. Vooral voor jongens, maar ook voor meiden. Tegelijk mist zelfbevrediging het doel van seksualiteit. Ik heb net een sheet overgeslagen, die zei iets over wat is nu bijbels gezien het doel van seksualiteit. Nou, dat is natuurlijk voortplanting. Dat is ook een lijn voor je relatie. Het zorgt voor een hechte verbinding in je relatie. En seksualiteit is ook iets waar je van mag genieten. Dat de Heer gegeven heeft als iets heel moois, iets heel kostbaars binnen een relatie. Bij zelfbevrediging maak je het daar helemaal van los. Het is eigenlijk een vorm van seks in je eentje, van solo seks. En ten diepste blijft je hart daarvan onbevredigd. Het is de titel van een boek die al decennia geleden verscheen. Maar de titel is nog even actueel. Mijn hart blijft onbevredigd. Achterin liggen heel wat boekjes. Die zijn er voor jullie, begreep ik. Er zit ook een boekje bij van dominee Vreugdeheel. Hij bespreekt dit thema daar. Vreugdeheel heeft in een van zijn vorige gemeenten een prekenserie gehouden rond het zevende gebod. Die spreken die zijn uitgetypt, die zijn uitgegeven in het boekje Zuiver en Heilig Bewaren. En een van de dingen die dominee Vreugdeheel daarin bespreekt, dat is deze vraag. Hoe moet je als christen omgaan met zelfbevrediging? En dan bespreekt hij de tekst. Ik ga hem even lezen. 1 Thessalonicense 4, ik lees ook vers 3 erbij. Want dit is de wil van God, uw heiligmaking, dat gij u onthoudt van hoererij. En dat een iegelijk van u weten, zijn vat te bezitten in heiligmaking en eer. Nou, ik ga niet de hele gedachtegang van dominee Vreugdeheel verwoorden, maar ik ga er één ding uithalen. Dominee Vreugdeheel zegt dan, je bent geroepen tot heiligheid, tot heilig leven, of zoals we vanmorgen zeggen, tot rein leven. Paulus maakt dat dan concreet door te zeggen dat een ieder van u weten zijn vat te bezitten in heiligmaking en eer. Dominee Vreugdeheel die zegt dan dat woord vat, wij kennen dat vooral als het vrouwelijke vat, maar hij zegt in de grondtekst staat daar eigenlijk zoiets als zijn ding. Nou, even dames, even niet meeluisteren, even met de mannen onder elkaar hier, je ding, waar gaat dat over? Nou, dat begrijpen jullie allemaal. Dominee Vreugdeheel zegt, de mannen worden hier geroepen om je ding heilig te bezitten en eerbaar. Zo concreet is dus Paulus. Zo concreet is dus het woord van God. Ga heilig op met jezelf. Nou, breed thema. Ik roer het vanmorgen maar, ik stip het vanmorgen maar even aan. Ik weet dat velen van jullie ook zitten met die vraag. Ik krijg tenminste bij de vluchtelingen regelmatig die vraag. Zeker als jonge mannen met pornografie bezig zijn. Op een gegeven moment lukt het wellicht om daarmee te breken. En dan komt vroeg of laat de vraag aan de orde: ja, maar zelfbevrediging. Mag dat nu wel of mag dat nu niet? En dan ben ik niet degene die zegt van nee, van mij mag het wel of van mij mag het niet. Maar we gaan dan met elkaar op zoek. Wat zou de Heer daar nou van zeggen? En dan komt ook zo'n tekst aan de orde. Je bent geroepen om je vat te bezitten in heiligmaking en eer. Pornografie, dat is een heel ander thema. Pornografie, ik ga nu geen cijfers laten zien op het scherm, maar het overgrote deel van de jonge christenen, ik moet zeggen jonge jongens, heeft te maken, komt in aanraking met pornografie. Deel kan daar weer mee stoppen, maar cijfers zeggen dat zeker de helft van de jongens actief is in het kijken naar pornografie. De meiden is dat aantal veel lager, maar toch ook een deel van de dames geeft aan. Ik vind het heel moeilijk om daarvan los te komen. Wat is nu het probleem? Dat vroeg een huisarts is aan. Ik overlegde met hem over iemand die bij ons in behandeling was. Die huisarts zei van ja, de een die gaat een kortje sjoelen en de ander gaat porno kijken. Wat is het probleem? Nou, ik denk dat het probleem is dat pornografie je denken over seksualiteit heel erg vormt. Maar dan op een verkeerde manier. Seks op een porno-site is niet de werkelijkheid. Maar dat raakt aan die leugens die we net hebben besproken. Ik denk ook dat er niemand is, vrijwel niemand is, die het fijn vindt om in zijn relatie, als je verkering krijgt, te gaan vertellen van ja, ik kijk ook porno. Misschien zijn er ook meiden die zeggen, nou ja, ik heb dat een beetje geaccepteerd, ik vind het niet leuk, maar ja, ik dacht dat het erbij hoort. Maar pornografie geeft in relaties ook heel veel frictie, heel veel verwijdering. Omdat je weet dat jouw vriend, of jouw man, naar andere vrouwen kijkt op het scherm. Seksuele onreinheid kan ook leiden tot verslaving. Je komt er helemaal aan vast te zitten. En uiteindelijk vormt het een enorme belemmering in het leven met de Heer. Het is eigenlijk een van de stenen in de stroom van levend water die de Heer wil geven. Pornografie is een reële bedreiging voor veel christenen, ook voor ambtenaren, ook voor predikanten. In Amerika is er meer onderzoek naar gedaan dan in Nederland, maar er zijn in Amerika ook cijfers dat er onder ambtenaren heel veel porno wordt gekeken. Dus denk niet dat het alleen om jullie gaat, om jongelui of om studenten. Maar het gaat over ons, christenen. Pornografie is een gevaar. Het is als het drinken van zout water. Je krijgt er alleen maar meer dorst van. Ik ga dit even overslaan. Ja, wat moet je doen? Als je zelf actief bent in het kijken naar pornografie, dat is naar de Heer gaan. Je zonde beleiden en ook radicaal. Durf radicaal te breken. Op 1 januari 1994, was ik, wat is het, 16 jaar, 15 jaar, toen ben ik gestopt met roken. Dat is al even geleden. En er was iemand anders in mijn omgeving, die stopte toen ook met roken. En op 4 januari zei hij, ik ben wat meer van het afbouwen. Nou, die raad het al, hij rookt nog steeds. Afbouwen werkt niet als het om zonde gaat. Maar met zonde moet je breken. De Heer Jezus zegt, als je oogje ergens, ruk het uit. En als je hand je ergens, hak hem af. Zo radicaal moeten we zijn in seksuele zonde. Ik wil ook iets zeggen over het thema homoseksualiteit. Achterin staat een tafel van de werkgroep Struggle. Er is vast meer informatie te krijgen rondom dit thema. Ik wil hier een paar opmerkingen over maken. Want rein leven, dat raakt ook aan dit vraagstuk. Als je ervaart, ja, ik ben jongen en ik val op jongens. Ik ben een meisje, ik val op mij. Deel van de jongeren, van de christelijke jongeren, heeft hiermee te maken. Laten we daar nooit gemakkelijk en ook zeker niet op een neerbuigende of grappende manier over spreken. homoseksualiteit is een reëel issue voor een deel van de jonge mensen in onze gemeente. Ik heb hier wat cijfers weergegeven. Ik ga ze niet helemaal langslopen, maar je ziet hier dat overgrote meerderheid van de jonge mensen, het is een onderzoek onder studerenden geweest, geeft aan, ik ben heteroseksueel gericht. En je ziet ook een paar procent van de meiden en van de vrouwen en van de mannen geeft aan, ik heb in meerdere of mindere mate te maken met een homoseksuele gerichtheid. Hoe moeten we daarmee omgaan? Juist ook binnen de gemeente. Ik wil er een paar opmerkingen over maken. Ik kom zelf in de pastoraat en in de hulpverlening regelmatig mensen tegen die met deze gerichtheid, met deze gevoelens te maken hebben. Ik wil er een paar dingen over zeggen. Het eerste is dat er ook op dit terrein een geestelijke strijd woedt, ook in onze wereld, in onze samenleving. Tegelijk is homoseksualiteit een test voor wat het geloof ons mag kosten. Ik heb heel veel respect voor diegenen die het besluit mogen nemen om hierin te leven in gehoorzaamheid aan Gods geboden. Want dat betekent dat je geloof consequenties heeft. Geloof vraagt om een offer, een leven, en laat ik maar zeggen, celibatair. Het is misschien ook wel een test voor ons gemeente. Zijn wij in staat om hierin elkaars lasten te dragen, ook als gemeente? Laat je denken, ook hierin vormen door de Bijbel. Niet door, denk even terug aan dat boek van Truman, de Rise and Triumph, of The Modern Self. Dat is niet wat centraal staat. Wat centraal moet staan is, Heere, wat wil u dat ik doen zal? Leer mij om mijn leven in uw dienst te besteden. Ga steeds terug naar de Bijbel. Ga tegelijk het gesprek niet uit de weg. In de gemeente, maar ook, dit is een van de thema's waar jouw niet-christelijke studenten van zullen zeggen, van dat pruim ik niet. Dat kan toch niet? Schaam je niet daarvoor, maar probeer te laten weten tegen en op een bescheiden manier waar je staat. En we hebben identificatiefiguren nodig. Mensen die kunnen laten zien de praktijk van hun leven, het is misschien moeilijk om als homo gehoorzaamheid aan de Heer in je weg te gaan, maar het is niet onmogelijk. Het is een struggle, vandaar ook de titel van de werkgroep Struggle, maar het is geen onmogelijke weg. Met de Heer kan het. Nou, nogmaals, er staat een stand achterin. Voor helaas die bezet die stand. Loop er straks naartoe, neem een foldertje mee en ga er eens even kijken. Ik wil nog kort iets zeggen. Je merkt dat thema rein leven, als je alleen bent, dat is eigenlijk heel veel zijn. Ik stip zomaar een paar dingen alleen maar aan. Ik wil nog kort iets zeggen over het thema seksueel misbruik. Ik wil daar nu alleen dit over zeggen. Het heeft twee kanten. De kant van degene die slachtoffer wordt en ook de kant van degene die, laat ik maar zeggen, van Amnon. Amnon die zijn zus heeft verkracht. Laten we ons realiseren dat slachtoffers erkenning en hulp nodig hebben. Mensen nodig hebben die ze helpen om onze wond in hun leven te laten genezen. De andere kant is, rein leven kan betekenen dingen zijn die je hebt op te biechten, die je hebt te beleiden, waarvan je misschien denkt het is langer geleden gebeurd en ik hoop maar dat het nooit naar buiten komt. Ik heb nu verkering gekregen en waar begin ik over? Toch zou ik willen zeggen, eerlijk duurt het langst. Ruim op wat je te beleiden hebt. Nou, daar laat ik het voor wat betreft dit thema even bij. Je merkt al die onderwerpen op zich, daar zou je het morgen over kunnen vullen. Een paar dingen nog over rein leven binnen je relatie. Dat is niet altijd eenvoudig. Kijk, in de Bijbel had je geen verkering. Heel kort misschien. Korte periode waarin aanstaande man en vrouw elkaar wellicht wel ontmoeten, maar altijd waar anderen bij waren. Dat is heel wat anders dan zoals wij in onze tijd, dat je soms jarenlang verkering hebt, elkaar heel vaak ziet, vaak ook samen bent zonder dat er anderen bij zijn. Dus je zult in de Bijbel nergens een lijstje tegenkomen van voorschriften, wat mag er nu wel en wat mag er nu niet in je verkeringen staan. Tegelijk denk ik dat je op basis van het woord van God wel een paar dingen zou kunnen zeggen. In de eerste plaats, man en vrouw verschillen enorm als het gaat om het thema seksualiteit. De manier waarop seksualiteit wakker wordt, voor mannen is dat heel erg voor jongens door te zien. Door alleen al te denken aan seksualiteit, dat kan zorgen bij jongens, bij mannen, voor seksuele opwinding. En voor meiden is het veel meer zo dat je seksualiteit wakker wordt door het ervaren van genegenheid, door het hebben van een relatie. Dat brengt met zich mee, ook voor gehuwden, ook voor degenen die een seksuele relatie hebben. Dat is een verschil. Dat je als man moet leren om daarin goed af te stemmen op je vrouw, om niet te hard te gaan. Rein leven in een relatie vraagt om heel veel respect. Vraagt om echt een hele integere, zorgvuldige houding. Dat je dus niet ontzettend veel bezig bent, al in de eerste weken van je relatie of in de eerste maanden, met het verkennen van elkaars lichaam. Terwijl er eigenlijk maar weinig gepraat wordt, maar laat je relatie een stevig bouwwerk zijn, waarbij het geestelijke, samen zoeken naar de Heer en zijn dienst, ook het sociale, deel uit gaan maken van elkaars vriendenkring, van elkaars familie. Het emotionele, praten met elkaar, ontdekken hoe de ander denkt, hoe de ander is, ook de scherpe kantjes van elkaars karakter tegenkomen. En ook het lichamelijke, waarin die dingen evenwichtig samen opgaan, zodat je relatie een stevig bouwwerk wordt. Dan meneer Gunst heeft een prachtig boek geschreven. Als je verkering hebt, dan zou ik echt willen zeggen, probeer dat een keer te lezen, bij voorkeur met elkaar. Meneer Gunst die spreekt in zijn boek over gevende liefde en romantische liefde. Hij zegt, gevende liefde, dat is eigenlijk vooral het besluit om elkaar lief te hebben. En romantische liefde is het gevoel, het warme gevoel bij elkaar. De verliefdheid, ook de seksuele aantrekkingskracht die daarbij hoort. Meneer Gunst die zegt, die gevende liefde, dat is eigenlijk de brandstof voor je relatie. Die romantische liefde, dat is het vuur, dat is de vlam. Je redt het niet met alleen maar die romantiek, met alleen maar die aantrekkingskracht. Maar je hebt ook nodig dat je elkaar lief hebt, dat je voor elkaar door het vuur wilt gaan. Efeze 5 werd al genoemd bij de inleiding, bij de opening van vanmorgen. Dat je ook bereid bent om jezelf te verloochenen. Dus, seksualiteit is niet de basis van je relatie, maar het is de vrucht. Helpt om een hele echte verbinding te hebben en te houden. Ik denk, daar kunnen we misschien straks over doorpraten nog met elkaar, maar dat de Bijbel vrij duidelijk is dat gemeenschap echt thuis hoort binnen het huwelijk. Ik ben benieuwd hoe jullie daar straks over denken. Ik ga dat nu niet helemaal uiteenzetten. Ik denk dat de Bijbel daar helder over is. Dat betekent dus niet dat je alles mag doen, halve gemeenschappen, als je verkering hebt. Die gedachte komt het nog veel tegen. Maar de Bijbel zegt eigenlijk, je mag geen gemeenschap hebben en verder heb je vrij spel, zeg maar. Ik begrijp natuurlijk best dat hier vragen liggen, dat hier dilemma's liggen. Maar in het Hooglied wordt er gezegd tegen de vrienden van de bruid, ik bezweer u dat u de liefde niet opwekt of wakker maakt totdat het dezelfde lust. Dat betekent eigenlijk totdat er daar de tijd voor is. Dus, de christenen worden opgeroepen, maak geen dingen wakker waar er nog geen tijd voor is. Probeer dat eens mee te nemen in je denken over verkering. Om het maar concreter maken, spreek samen over seksualiteit. Het is niet moeilijk om het te doen, maar het is veel lastiger om erover te praten. Want joh, wat er gisteravond gebeurde, ik zat er gewoon over na te denken. Wil ik dat eigenlijk wel? Zijn we daar nou echt al aan toe? Praat erover. Maak samen duidelijke afspraken. Respecteer ook elkaars grenzen. En als een vriend van jou iets vraagt, omdat hij zegt, je houdt toch van me, dat je eigenlijk onprettig vindt, dan laat hij daarmee zien dat hij niet jou zoekt, maar dat hij zichzelf zoekt. Respect betekent, de liefde zoekt zichzelf niet. En ga natuurlijk niet tot het uiterste. probeer bij de grens vandaan te blijven. Ik had hier vanmorgen vroeg nog een sheet tussen gevoegd, maar ik denk dat die toch niet goed is opgeslagen. Nou ja, dat waren 8 redenen om te wachten. Ik ga kijken of ik ze zo nog kan vinden, want die had ik alleen maar jullie willen laten zien. Maar 8 redenen om te wachten. Maar ik heb ze niet helemaal in mijn hoofd zitten, dus ik moet het jullie onthouden. We zijn ook aan onze tijd, dus ik haast me naar het einde van deze inleiding. Ik wil afsluiten met 5 Bijbelse adviezen. Eigenlijk een soort samenvatting van deze inleiding. Jullie zijn jonge christen, dat hoop ik tenminste. Want christen, daar zit het woord Christus in. En christen, zegt ook de catechismus, draagt de naam van Christus en deelt in de zalving van Christus. Dat betekent dat je zegt, Heren, ik wil u volgen. Ik wil jullie 5 adviezen geven die je kunnen helpen in je levenswandel als christen, om daarin rein te leven. In de eerste plaats, iedereen hier is zondaar, ook op dit terrein. En ik veel meer dan de meeste van jullie. Waarom zeg ik dat? Omdat ik een van de oudsten ben in dit gezelschap. En als de Heer Jezus, die vrouw bij hem wordt gebracht, die op overspel betrapt is, dan zegt de Heer Jezus, wie zonder zonde is, werpt de eerste steen. Dan gaan ze allemaal weg, die fariseërs, beginnende met de oudste. Degene die het oudste is, die heeft de meeste zonde gedaan. Dus we geven elkaar daarin de hand. Of het nu is in wat je gedaan hebt, of dat het is in wat je denkt, in je woorden, maar beleid je zonde. Vaak kom ik de gedachte tegen van, ik heb een preek gehoord, of ik heb iets gelezen, of ik heb een gesprek gehad met iemand, of ik ben bij een lezing geweest, zoals vanmorgen. En toen realiseerde ik me, dat ene in mijn leven, moet ik echt meebreken. Daar ga ik heel hard voor strijden. En als dat gelukt is, ga ik naar de Heer toe en dan beleid ik het. Zo denken wij vaak als christen. Maar dan draai je het precies om. Je moet nu, vandaag, heden tot de Heer gaan met het misère van je zonde. De Heer vertellen, zo ben ik, zo'n zondaar ben ik. En wilt u me helpen om te strijden. Nogmaals, Spreuken 28 vers 13, wie zijn overtreding bedekt, die zal niet voorspoedig zijn, maar wie ze bekent en laat, die zal barmhartigheid verkrijgen. Het is de naam van de Heer Jezus. Hij is zalig maken. Hij is gekomen om te redden, om te reinigen van zonde. In de tweede plaats, wees radicaal. Durf jezelf daarin aan te pakken. Als je verkeering hebt, niet een beetje halfslachtig van ja, we gaan proberen om het anders te doen, maar durf concreet te zijn. En niet zomaar van zou het niet moeten doen. Eigenlijk zou ik het niet moeten doen. Maar ja, hoe let ik dat? Nee, wees radicaal. Durf echt keuzes te maken. Durf daar ook hulp bij te vragen. Nogmaals, als je hand je ergens, hou hem af. En als je oog je ergens, ruk hem uit. Dan zegt de Heer Jezus, want wil je met 2 ogen een hel of met 1 oog behouden worden. Zo concreet maakt onze Heer dat. En ik zeg het erna. Neem het besluit om rein te leven. En dat doe je door je te richten op de Heer. Want deze week sprak ik iemand. Ik vroeg aan hem, hoe is het je nou gelukt om met die ene tussen zonde te breken in je leven? En toen zei hij, ik hoorde een keer een preek of een meditatie. En toen realiseerde ik me, ik moet het in het licht brengen. En dat zou ik jullie willen nazeggen vanmorgen. Kijk, zonde is net als een schimmel. Je gedijt het beste in het donker, in de kelder. Moet je maar eens, als je een kelder hebt thuis, moet je maar eens in de kelder gaan kijken. Daar is het vochtig, daar is het donker. Daar zitten de zwarte vlekken van de schimmel dikwijls aan de wand. Maar je moet eens in de achtertuin gaan kijken. Waar de zon de hele dag staat te pakken, daar kom je echt geen schimmel tegen. De zonde is net als een schimmel. Als je die in het licht brengt, als je die beleidt voor de Heer, als je die beleidt voor anderen, dan ontneem je de zonde aan haar kracht. Neem het besluit om rein te leven. Richt je daarin op de Heer. Zoek ook een medestrijder. Het is altijd lastig om alleen met zonde te breken. Doe het samen. Dat is ook een Bijbels advies. Salomo zegt in de prediker, als iemand alleen is en hij valt, wie zal hem oprichten? En als er twee samen zijn, als er één valt, dan richt de ander hem op. En Jacobus die zegt, beleid aan elkaar de misdaden, opdat gij gezond wordt. Zoek iemand in je omgeving en vertel aan hem, ik heb je wat op te biechten. Wil je me helpen om rein te leven? En het laatste wat ik zou willen zeggen, als je een relatie hebt, heb elkaar werkelijk lief. De liefde zoekt zichzelf niet. De liefde is niet gericht op wat kan ik allemaal halen bij jou. De liefde is echt gericht op respectvol, integer omgaan met de ander. Ik sluit af met deze woorden. Ik zei net, wil je leven als christen? Een christen wil zijn als Christus. De Heer Jezus is mens geweest. Er staat hier in de Hebreeënbrief dat hij in alle dingen gelijk als wij is verzocht geweest. Jongens hier, mannen hier, de Heer Jezus is man geweest. Hij weet wat het is om man te zijn, maar zonder enige zonde, zonder enige zondige gedachte. Daarom zegt hij, laat ons met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, om barmhartigheid te krijgen, om genade te vinden en om geholpen te worden.